Het jaarthema van de gemeente is gebed in de gemeente. En onze jaartekst komt uit Lucas 19, vers 46 en zegt: mijn huis zal een huis van gebed zijn. En we weten allemaal dat gebed heel erg belangrijk is. Maar in de dagelijkse praktijk kunnen we daar toch echt ook mee struggelen. En dan is het ook zo goed om als gemeente er ook zo'n een jaar mee bezig te zijn. En elkaar erin aan te moedigen, ervan te leren en dat hele onderwerp ook zo op te frissen. Enige tijd geleden ben ik begonnen met een serie. En nou zie ik wat mijn afstandsbediening niet doet. Ja, dat is vervelend, maar goed. Ik geef al af en toe een seintje. Dus de volgende, ja. We zijn begonnen over dat een enige tijd geleden over te preken en een drietal van thema's. En dat gaat over het gebed van een zondaar. Dat gaat over Jezus vinden, het gebed van een dienaar, Jezus volgen. En ook het gebed van een verloste Jezus verkondigen. En hier zie je ook het VVV-principe weer terug, wat we als gemeente ook hebben als missie. En de vorige keer zijn we begonnen met dat tweede onderwerp, het gebed van een dienaar. Mag de volgende slide. En we hebben daar zo stilgestaan bij de volgende teksten, waarvan ook zo staat dat de Heer Jezus zegt: ik heb een voedsel te eten waarvan jullie geen weet hebben. En Jezus zei tegenaan: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En de discipelen van Jezus, die zo met hem optrokken 3 jaar lang, die hadden er geen weet van hoe belangrijk voedsel Jezus te eten had. Mooi, bedankt. En het was voor hen verborgen, deze kracht die bij Jezus aanwezig was, die was voor hen verborgen en Jezus die openbaard had. En hij zegt: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En Jezus die houdt zielsveel van de Vader en het is echt zijn verlangen en dat zie je gewoon door de evangelie heen. Het is zijn verlangen om echt die wil van de Vader te doen. En we hebben erbij stilgestaan dat Jezus echt volkomen afgestemd is op die wil van de Vader. We hebben daar een aantal teksten, en ik zal ze ook nog even zo snel achter elkaar lezen, die we de vorige keer hebben gezien. En dan zegt Jezus dat in het welbekende gedeelte in de Hof van Gethsemane, dan zegt hij: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hoe moeilijk het is en hoe verschrikkelijk het ook is, dan zie je van dat Jezus zijn verlangen ook is om altijd die wil van de Vader te doen. In Johannes 5, vers 30 zegt hij: ik kan van mezelf niets doen zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En opnieuw in Johannes 6, vers 38, en er zijn nog meerdere voorbeelden, maar hier gewoon even een paar eruit. En hij zegt: want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En wat je ook zo ziet, ook door de evangelie heen, dat Jezus hij bidt niet om kracht om de wil van de Vader te doen. Nee, het was net andersom. De wil doen van de Vader gaf hem kracht en was voedsel voor zijn ziel. En het gebed van een dienaar is ook heel eenvoudig. Dat gebed is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En vandaag wil ik zo heel graag met jullie verder gaan met dit thema. Het gebed van een dienaar. En dan het vervolg op: Heer, ik wil u volgen. Ik wil zijn waar u bent. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit Lucas. Uit Lucas 9. Vers 23 tot 27, en ik lees u dat voor uit de Bijbel. Lucas 9, vers 23 tot 27. En dan zegt Jezus, en hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit zo gaan overdenken? Vader, we willen zo echt bedanken voor uw kostbaar woord. Waar we echt ook een vrijheid over mogen beschikken. En waar we ook een vrijheid over mogen spreken, ook zo vanmorgen. Maar we willen u echt zo bidden uit de grond van ons hart, of dat u zo uw woord zelf tot leven brengt, of u zo tot onze harten spreekt. Vader, we willen zo bidden of u zo wilt helpen in spreken en luisteren. We hebben u zo nodig. En we bidden zo om uw zegen. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Ik werk bij OC. En op het werk zijn wij dienaren. We zijn allemaal in dienst van het bedrijf. En als het goed is ook dan dient iedereen in het belang van OC die daar werkt. En om iedereen goed te laten dienen is er een organisatiestructuur om dat mogelijk te maken. En sinds dat wij overgenomen zijn te Canon, zit onze hoogste baas in Tokio. Ja, de CEO, Chief Executive Officer, en de beste meneer heet Mitarai. Maar onder Mitarai zijn er verschillende divisies. Waaronder ook de welbekende fotocamera's. Iedereen zal die wel eens gezien hebben. En ook een printerdivisie, maar ook OC is daar een divisie die in het midden staan. En de CEO van OC, dat is meneer Anton Schaaf. En onder, hij doet het niet alleen, gelukkig. En onder hem zijn weer ook een heel aantal andere directoraten, zoals productie en ook R&D, development en ook sales en service uiteraard. Ik maak niet alle vertakkingen, maar ik loop zo door het midden zo door. En de allerhoogste baas bij R&D is de heer Hans Gele. Hij is de senior vice president. Maar hij doet het ook niet alleen, hij heeft weer een hele laag eronder met vice presidents. En de ene is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software, en de ander weer voor werktuigbouw en voor chemie. En zo is het opgebouwd. Maar die doet het ook niet alleen, daaronder zijn weer een heel aantal afdelingshoofden, department managers. En in iedere afdeling zitten zo'n 50 hoogopgeleide R&D-medewerkers. En die allerhoogste baas, Mitarai, die komt, nou, misschien één keer in de paar jaar komt hij naar Venlo toe, naar OC toe. En dan is echt alles een rep en roer, dan moet er van alles gebeuren. Wordt er opnieuw geschilderd en allerlei dingen worden gedaan omdat hij komt. Maar in mijn dagelijks werk heb ik eigenlijk niks met Mitarai te maken. Ik zie hem nooit. Af en toe op een foto. En ze zeggen bij ons dat wij als OC dat wij een platte organisatie hebben. Maar we hebben toch wel een paar lagen. Maar behalve dat ik een dienaar ben op mijn werk, ben ik ook een dienaar van God. En ik wil God dienen, ook op mijn werk. En die organisatiestructuur die is heel anders. Er is de Allerhoogste God en er zijn zijn dienaren. Hè? Zijn kinderen. En dit is nog eens een echte, platte organisatie. Als je in de gemeente bent, dan heb je nog wel met oudsten en diakenen te maken. En dan, daar staan ook alles. En die staan echt niet in tussen jou en God. En hoewel God hoog verheven is, echt hoog verheven boven de hoogste baas van kennen, sta ik in direct contact met God. Ik ben Gods medearbeider. Een dienaar van de Allerhoogste God. En wat een voorrecht is dat aan zo'n directe lijn te staan met God. En dat geldt voor ons allemaal als je een kind van God bent. En wat een voorrecht om zo samen directe medewerkers te zijn, dienaren te zijn van de Allerhoogste God. In Johannes 12, vers 26 staat er een prachtig vers over dienen. Wat Jezus zegt. We lezen dat even. En dan zegt: als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dan zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dit lijkt een open deur zoals er staat, maar dat is het niet. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen en waar ik ben, zal mijn dienaar zijn. Op zich is het heel logisch en klinkt het ook als een open deur. Als je Jezus wil dienen, moet je hem volgen. En je volgt hem pas echt als je wat hij zegt serieus neemt in je leven en doet wat hij zegt als je zijn wil doet. En bij de roeping van de discipelen kwam ook deze opdracht, volg mij, zei de discipelen. Heel simpel, twee woorden, heel direct, heel eenvoudig. Volg mij. En ze lieten alles achter, zegt de Bijbel, en ze volgden Jezus letterlijk. En later, toen Jezus opgenomen was in de heerlijkheid, volgden ze hem ook, zonder dat hij erbij was. Fysiek. En ze deden wat Jezus geleerd had. En ze volgden zijn leer. En je bent pas een echte volgeling en dienaar als je doet wat Jezus zegt. En Jezus heeft heel veel mooie dingen gezegd en geleerd. En waar we ook in deze gemeente echt over preken als het gaat ook over de bergreden. Maar nu zegt Jezus, je bent mijn dienaar als je mij volgt en doet wat ik leer. Als je leeft in overeenstemming met wat er verkondigt. En Jezus leerde ons hele mooie dingen, maar hij leerde ons ook moeilijke dingen. En je kunt geen volgeling zijn als je voor 80% of 90% Jezus volgt. Ja, dan volg je Jezus alleen als het uitkomt. En als het niet uitkomt, dan volg je hem niet. Maar het gaat erom, wil je helemaal voor 100% hem volgen op alle terreinen van je leven? En verlang je ernaar? Is het onze hartewens om Jezus te volgen? Heb je hem lief? En als je Jezus van harte lief hebt, dan wil je hem volgen. En als je misschien een keer een besluit moet nemen wat moeilijk is in je leven, en je weet dat Jezus het van je vraagt en je weet ook dat hij van je houdt. Ja, doe het dan en stel niet uit. Ja, je kunt niet hinken op twee gedachten. Dat geeft zoveel innerlijke onrust als je dat doet. En je kunt er ook pas echt van genieten als je voor 100% echt ervoor gaat. En het gaat niet om regeltjes volgen, maar het gaat om liefhebben. En Jezus en liefde volgen. Toen ik zelf net tot geloof was gekomen, toen kreeg ik er last van dat ik vaak loog. En ik moet zeggen, ik had er van tevoren nooit last van. En dat gebeurde mij echt heel vaak als ik grappen aan het maken was. Dan verzon ik dingen die niet klopten, die niet waar waren, maar het was wel leuk. En het was voor mij ook een hele manier van leven geworden. En het gebeurde gewoon heel vaak op een dag. En voor mij werd op een gegeven moment duidelijk dat als ik Jezus wilde volgen, dan moest ik stoppen met liegen. En ik heb ook een besluit genomen en om daarmee te stoppen. En dat was moeilijk. En ik weet nog heel goed dat gewoon echt meerdere keren per dag dat ik de fout in ging. En ik weet nog dat ik bad dat ik naar God toe ging. En dan zei van nu is het alweer misgegaan en dan kom ik alweer bij u. Wilt u mij helpen en wilt u mij het vergeven? En ik ging dan ook terug naar de mensen om me heen waar ik tegen gelogen had en dan beleed ik dat. En het was moeilijk, kan ik u zeggen. Maar God heeft mij daarvan bevrijd. En het is nu zo, en ik denk niet eens dat mijn kinderen dat herkennen. Het is nu zo dat mijn kinderen weten dat ze mij kunnen vertrouwen. En dat ik gewoon altijd de waarheid spreek. Annie weet dat ik de waarheid spreek. Op mijn werk weten ze dat ik niet sjoemel met de waarheid. En ik doe ook geen leugens in het belang van ons bedrijf. Ik heb de waarheid lief gekregen. Maar het was een moeilijk proces. Maar ik wilde daarin echt Jezus volgen. En Jezus die gaat verder en hij zegt, en waar ik ben zal mijn dienaar zijn. En als je dit goed leest, dan houdt dit zowel een opdracht in als ook een belofte. Waar ik ben zal mijn dienaar zijn. Wij mogen erbij zijn. En zorg dat je in de buurt bent waar Jezus is. Zoek die plekken op waar hij te vinden is. En waar is Jezus? Nou, van de Bijbel weten we dat Jezus is bij de weduwe. Jezus is bij de wezen, is hij. Jezus is bij de vluchtelingen. En Jezus is in de zondagmorgendienst. Hij is hier. Jezus is morgenavond op de gemeente bidstond. Jezus is in de kringen. Zorg dat je erbij bent. Jezus is op de vaste dagen. Ik wil er zijn. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn, zegt Jezus. En als je erover nadenkt, is dat een geweldig voorrecht. Dat je daar mag zijn waar Jezus is, zijn dienaar zijn. Dat we in die nabijheid van Jezus mogen zijn om te dienen wie we lief hebben. Je mag erbij zijn. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. President Barack Obama, die heeft ook een aantal dienaren die hem helpen om het land te besturen. Hij heeft een helper op defensie. Hij heeft een helper op buitenlandse zaken, een helper op binnenlandse zaken en zo nog een aantal meer. En een helper van Obama, dat is een eervolle baan als minister van het machtigste land ter wereld. En hoe eervol is het dan dat wij een helper en een dienaar zijn van de Allerhoogste God? We zijn ambassadeurs van hem. Maar het volgen van Jezus is niet altijd makkelijk. Het is wel het beste en het mooiste, maar niet makkelijk. We hebben er net ook van gelezen in Lucas 9, vers 23. Laat het nog eens een keer lezen. En daar zegt Jezus, en hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Jezelf verloochenen, je kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En hier zie je die andere kant. Dat het niet makkelijk is, maar wel de moeite waard Maar het is moeilijk. En jezelf verloochenen. Het woord verloochenen betekent nee zeggen. Het is nee zeggen tegen jezelf. En dit is een van de moeilijkste dingen van ieder mens. Ieder mens die zegt, ik denk, ik voel, ik wil, ik zal. Maar de hele gedachte is niet wat ik wil of denk of voel. Maar het is belangrijk wat God wil. En dat gaat echt lijnrecht in tegen onze eigen ik. En jezelf verloochenen is niet jezelf bepaalde dingen ontzeggen. Maar het gaat erom om de totale controle over je leven prijs te geven. En je doet niet meer jouw wil, maar zijn wil. En dat is voedsel voor je ziel. En het wordt nog erger in dit stukje. Daar staat ook, je moet je kruis opnemen. En wat is dat, je kruis opnemen? Ja, dat zijn die moeilijkheden die je tegenkomt en het lijden in je leven tijdens het volgen van Jezus. En Jezus zelf, die wist waar hij over sprak. Het kruis in zijn leven stond symbool voor het lijden dat hij geduldig heeft ondergaan, wat hij aanvaard heeft in zijn leven. En je kruis opnemen, dat is een verplichting opnemen die leidt tot verworpen worden. En mogelijk zelfs tot de dood. En we moeten dus bereid zijn om geduldig en in vertrouwen het lijden in ons leven te aanvaarden, wat op ons pad komt. En je neemt van tevoren dat besluit. Ja, ik wil dat kruis op me nemen, wat er ook gebeurt. En je weet niet wat er van tevoren allemaal gaat gebeuren, en gelukkig maar. En Jezus zegt ook nog nadrukkelijk bij dat we het dagelijks op moeten nemen. Neem je kruis dagelijks op. Dus om dienaar te zijn moet je Jezus volgen. Als iemand mij dient, zegt Jezus, laat hij mij volgen. Maar om Jezus te volgen zijn er twee dingen belangrijk dus om te doen. Jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Dan pas kun je hem echt volgen. Dus zeggen tegen jezelf. Niet met jouw wil doen, maar Gods wil. En dagelijks je kruis opnemen. En bereid zijn om moeilijkheden en lijden ook te dragen. En als je een van deze twee niet doet, ja, dan gaat het gewoon niet. Dan kun je Jezus niet volgen. En dat is gewoon fundamenteel. Want als je jezelf niet helemaal verloochent, je doet toch een beetje je eigen wil, dan zit je op een route die niet naar hem toe leidt, maar juist van hem af. En dan raak je steeds verder van hem vandaan. En ik zie dat ook gebeuren. Ik heb dat vaak gezien en meegemaakt. En het is ook spelen met vuur. Mensen komen voor een belangrijke beslissing te staan en doen hun eigen wil en raken steeds verder van Jezus vandaan. Ik heb er velen zien afhaken. En dat is jammer en enorm verdrietig, maar het ergste voor de mensen zelf. Want als je eigen weg kiest, dan moet je het ook helemaal zelf doen. En het andere, je kruis opnemen, ja, dat kun je ook niet laten. En het is misschien zo verleidelijk om te proberen om het kruis in je leven te omzeilen en om dat te bijpassen. En een makkelijke route te kiezen, maar dat gaat niet. Het kruis moet je dragen en dan kun je Jezus volgen. En dat kruis betekent lijden en verworpen worden. Toen Annie en ik tot geloof kwamen, was toen 21 jaar. Toen kregen we ook vrij snel daarna onderwijs over de doop. En nadat we dat onderwijs begrepen hadden, hebben we besloten om in de eerstvolgende doopdienst ons te laten dopen. En we wisten niet wat voor consequenties dat zou hebben. En ik moet u eerlijk zeggen, dat maakte me op dat moment ook echt helemaal niks uit. Ik wilde echt daarin Jezus volgen. Maar dat dopen lag gewoon heel erg moeilijk in onze familie van beide zijden. En onze ouders waren erop tegen dat we dat deden. En voor ons kwam toen ook gewoon heel dichtbij dat wie vader of moeder lief heeft, meer boven mij is mij niet waardig. En uiteindelijk besloten we om ons toch te laten dopen. Maar na die doop kwamen er nog meer consequenties in ons leven daarvan. Annie gaf les op een reformatorische school, op een kleuterschool, waar de kinderdoop ook de officiële leer was. En doordat ze nu als volwassene gedoopt werd, als gelovige, kreeg ze ontslag. En we hadden dat niet verwacht. En dat was erg moeilijk. Maar het was een goed recht en we hebben dat ook niet aangevochten, omdat bij de aanstelling ook Annie, zoals dat ook heet, het voor de kenners onder ons, de 3 formulieren van enigheid ondertekend heeft. En dat daarmee stem je ook in met de kinderdoop. Maar voor ons betekende het wel dat wij dat kruis moesten dragen. Verworpen worden. Je was niet meer geschikt om les te geven omdat je gedoopt was. En op dat moment was er ook een overschot aan leerkrachten en het was voor Annie niet meer mogelijk om een nieuwe baan te vinden bij het kleuteronderwijs. En wat ze ook solliciteerde, ze kreeg geen werk meer in het beroep waar ze voor opgeleid was en waar ze ook met heel veel plezier dat deed en ook heel graag doet. En noodgedwongen en toen ander werk gaan zoeken in de gezinszorg. Een hele andere wereld. En ik moet zeggen, dat was allemaal moeilijk. Maar we hebben dat kruis gedragen omdat we wisten waarvoor we deden. En we zijn er beter uitgekomen. We hadden ook alle consequenties overziend kunnen besluiten om ons niet te laten dopen. En gelukkig kende ik alle consequenties toen ook nog niet. Maar ik ben er op de dag van vandaag echt blij om en dankbaar voor dat we het gewoon gedaan hebben. En dat we daarin echt die stap gezet hebben. Zou je je laten dopen als je wist dat je je baan zou verliezen? Of ga je het dan toch proberen om er een mouw aan te passen? Zou je je laten dopen als je wist dat je daardoor je verblijfsvergunning zou verliezen? En die kwijt zou raken? Of ga je dan een mouw aan passen? En soms komen wij voor moeilijke beslissingen te staan in ons leven. Maar dan komt het er juist op aan om hem te volgen. In de volgende 2 versen zegt Jezus: want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of schade te lijden? Want wat baat het een mens om heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen en schade te lijden? Ergens anders zegt Jezus: wat baat het een mens om heel de wereld te winnen en schade te lijden aan je ziel? Dat wil je toch niet? Je kunt beter jezelf verloochenen en je kruis opnemen en Jezus volgen dan op een eigen weg schade te lijden aan je ziel. En het is een indringende oproep van Jezus hier om bezig te zijn met de dingen die je te doen. Wat heb je aan een geweldig huis? Of aan een geweldige auto? Of aan een geweldige baan? Of aan een verblijfsvergunning? En je zou schade lijden aan je ziel. Aan het volgen van Jezus zitten, als dienaar zitten twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant zie je dat Jezus in volkomen harmonie leeft met zijn Vader. Hij doet de wil van zijn Vader. En dat is zijn vreugde. En de wil doen van zijn Vader is voedsel van zijn ziel. En het gaf hem kracht. En Jezus houdt eindeloos veel van de Vader en doet graag wat hij wil. Maar aan die andere kant zie je dat het heel moeilijk is. Dat het een weg is van zelfverloochening. Dat het nee zeggen is tegen jezelf en het kruis opnemen. Wat betekent om verworpen te worden, bespot te worden, geslagen te worden in zijn geval, gemarteld te worden en gedood te worden. En toch was die wil doen van zijn Vader zijn verlangen, zijn vreugde, ja, voedsel van zijn ziel. En Jezus die vraagt ons allemaal om hem daarin te volgen. Volg mij. En laten we zo als gemeente ook een moment stil zijn. En dat gebed bidden van een dienaar. De vorige keer hebben we gebeden van Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nu willen we verder gaan met Heer, ik wil u volgen. Ik wil zijn waar u bent. Ik wil mezelf verloochenen. En help me om nee te zeggen tegen mijn eigen wil. En ja te zeggen tegen uw wil. En ik neem een besluit om mijn kruis op me te nemen en u te volgen. Misschien in mijn ziekte. Of in mijn alleen zijn. In mijn familie. In mijn huwelijk. Op mijn werk. En laten we zo'n moment stil zijn. En dat en ieder ook zo echt zelf tot God kan gaan. En voor hemzelf ook een gebed bidden als dienaar. Ja, zullen we zo een moment stil zijn. Jezus, wat bent u toch bijzonder. Wat bent u toch een inspirerend voorbeeld. En we danken u en we voelen ons enorm ook geëerd dat we uw dienaar mogen zijn en dat we daar mogen zijn waar u bent. Heer Jezus, en u roept ons op om u te volgen, om onszelf te verloochenen en dat kruis op ons te nemen. En ik wil u zo bidden dat u ons echt ook die genade geeft op de momenten waar het erop aankomt, dat we het ook echt ook zullen doen. Heer, we hebben u nodig in alles wat we doen. We willen u volgen, we willen u lief hebben. We willen uw liefde volgen, Heer Jezus. En ik bid u zo dat u ons zo in uw genade ook echt erin tegemoet komt. U weet wat in ieder van ons persoonlijk nodig heeft. Heer, bij de een is het thuis en de ander op het werk en een ander in het huwelijk. En heer, er zijn zoveel plaatsen waar we u nodig hebben. En we bidden zo over ons en zo wat lijden zegenen. En we eren u, Heer Jezus, dat u ons waardig acht. En dat u ons, ja, u zelf niet, u schaamt voor ons. Maar dat u juist wil dat wij uw dienaren zijn die bij u zijn. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.